Dit is een BNR-podcast.
Er is op verschillende plekken diplomatiek en politiek overleg gaande met betrekking tot Oekraïne. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, want we hebben
een
NAVO-bijeenkomst. Er is een EU-top in Brussel tweedaags. En het Huis van Afgevaardigden in Amerika gaat stemmen aanstaande zaterdag over een hulppakket onder meer voor Oekraïne. Zullen we beginnen met de EU-top in Brussel, die gisteren van start ging? Rutte, die stond daar vannacht te pers te woord.
Zelensky klinkt nooit wanhopig, maar wel gefocust. En de boodschap was volstrekt helder. Dat hij zich grote zorgen maakt, omdat hij natuurlijk ziet dat zijn landgenoten in Kharkiv, in Odessa, in Dnipro, helaas ook de geslaagde aanval van Rusland op een hele grote energiecentrale vlakbij Kiev, dat die succesvol zijn.
Ja, al dus Rutte, Geert-Jan, Zelensky nog niet wanhopig, maar toch, hij sprak gisteren ook de EU-top toe en zegt van ja, het gaat met name slecht als het gaat om luchtafweer, hè?
Ja, luchtafweer en munitie. Die twee dingen staan ex aequo op één, zegt Rutte, als het gaat om steun die Oekraïne nodig heeft. En dan denk je van, er is heel veel urgentie bijgebaat, want anders beleg je niet gistermiddag zo'n extra persconferentie op het hoofdkwartier van de NAVO met Stoltenberg erbij en Frederiks en Fiala, twee collega-premiers van Rutte. Maar toen zei hij dus vannacht van ja, weet je, ik heb een oproep gedaan, maar het is niet zo dat op deze EU-top dan ineens van alles besloten wordt.
Ja, dat is niet in zo'n vergadering. Dat moet echt door de defensieministers. Dan moet je precies kijken wat kan. Net zoals Nederland ook opnieuw weer gaat kijken. Maar zo makkelijk is het ook niet. Want we hebben maar een paar van die systemen. En we hebben al heel veel gedaan.
Ja, maar het gaat wel opnieuw kijken. Dat zei je ook voor aanvang vandaag. Dus als er toch nog iets mogelijk is, dan gaan we dat wel degelijk leveren.
Als er iets mogelijk is, doen we het. Maar geen beloftes, want we hebben al heel veel gedaan. En we zitten echt wel langzamerhand op de bodem.
Ja, inderdaad, geen beloftes, zegt Rutte. We gaan kijken wat er mogelijk is voor wat betreft luchtafweer. Maar gaat het gebeuren? Gaan we een aankondiging zien dat we een Patriot gaan leveren? Om maar even wat te roepen.
Nou, niet nu dus. Niet deze week. Dat zegt Rutte althans. Dat het dus aan de minister van Defensie, de commandant der strijdkrachten, is. Hij zei wel van ja, ik was inderdaad de enige gisteren bij die persconferentie die over Patriots beschikt. Want de Denen hebben dat niet en de Tsjechen hebben dat niet. Ja. Dus ik snap ook als ik naar andere wijs, naar grote landen met Patriots, dat zij ook weer terugwijzen. Nou, daarom zegt Rutte, ik sluit het niet helemaal uit dat wij onze reserve Patriot niet sturen. Maar het ziet er niet naar uit dat we dat kunnen. Maar hij wijst dus wel naar andere landen. En ja, ik ben een rondje gaan maken gisteravond. Ik heb gekeken hoe andere regeringsleiders bij de inloop bij de EU-top hebben gereageerd. Mm-hmm. Nou, die hebben er eigenlijk gewoon niks over gezegd.
Okay.
Scholz klopt zichzelf op zijn borst, want de Duitsers hebben wel een Patriot-systeem geleverd.
Ja.
De Roemenen zeggen niks, de Grieken zeggen niks, de Spanjaarden zeggen niks. En je ziet dus ook in de Griekse media dat er een sfeer ontstaat. Een artikel bijvoorbeeld dat ik las de Oekraïners nemen inmiddels alles aan. Dus als er een oude hawk is of als er een systeem is dat gewoon zelfs heel slecht onderhouden is, dan pakken de Oekraïners dat ook wel. Dus het zijn hele grote woorden, Bas.
Ja.
Maar ik vind niet dat ze overeenkomen met de daden.
Nee. En anderzijds, Stoltenberg kwam als secretaris-generaal van de NAVO ook nog met het verhaal dat wapensteun nu aan Oekraïne belangrijker is dan het halen van de eigen NAVO-vereisten. Dat betekent dus dat je eigen ijzeren voorraad mag gaan aanvreten van hem als NAVO-lid ten gunste van Oekraïne. En dan hoor ik tegelijkertijd jou zeggen, ja, alle oude troep die we hebben kunnen we naar Oekraïne gooien zonder dat we een probleem bij hebben.
Ja, waarop wordt gedoeld door Stoltenberg, om het een beetje simpel uit te leggen. En ik weet niet of allemaal defensiedeskundigen nu boos worden, maar dat is als volgt. Stel dat het NAVO-luchtruim met 100 Patriots wordt bewaakt. Mm-hmm. Dan zegt Stoltenberg in feite, nou, dat kunnen we misschien
80,
ook wel met 90 doen.
Precies, ja.
Of met 80.
Ja.
Dat is aan de landen zelf. Dat maakt ons misschien een heel klein beetje minder veilig, maar nog steeds veilig. Maar voor Oekraïne heeft het gelijk heel veel nut. Dus dat is de afweging waarvan Stoltenberg zegt, die kunnen we nu maken. Maar nogmaals, je kijkt naar specifieke landen. Als Griekenland zegt, we hebben veel luchtafweer, maar die willen we houden, want we blijven naast Turkije liggen, dan schiet je gewoon niks op.
Nee. Wat betekent dit nou voor Oekraïne, Bernard?
Ik denk eerlijk gezegd dat voorstel van Stoltenberg niet erg veel invulling krijgt op een enkel land na. Het betekent dat het signaal er is van, we willen echt wel wat doen. Maar ja, er is destijds binnen de NAVO een afspraak gemaakt toen dit begon, dat er niet een totaal of een gezamenlijk NAVO-beleid zou zijn, maar dat landen individueel kunnen besluiten om wel of niet hulp te geven en hoeveel. Bij de EU is het al helemaal ingewikkeld, want die reserveert wel geldbedragen, maar kan ze eigenlijk niet besteden, want daar heb je Amerika weer voor nodig. Dus ik denk dat het praktisch niet zo verschrikkelijk veel betekent, vandaar dat Zelensky wel degelijk de noodklok luidt. Want hij zegt, ik wil spullen zien. En als je die spullen wil zien, ja, dan, kijk, dan kun je zeggen, ja, misschien kan er dan wel een verdwaalde Patriot heen. En misschien kan een land als Nederland zeggen, nou ja, we kunnen er dan nog een tijdje wel één missen. Maar hij spreekt tegen de EU. Maar hij praat inmiddels tegen Biden.
Ja,
en dat is voor mij duidelijk.
Ja, en dat gezegd hebbende, heel mooi bruggetje, denk ik, naar echt de omslag van Mike Johnson, de Speaker of the House voor de Republikeinen, die nu gezegd heeft, we gaan aanstaande zaterdag het hele pakket in stemming brengen, maar in stukjes geknipt. Ja. Dus een Oekraïns deel, een Taiwanese deel, een Israëlisch deel. En Jan Posma maakte vanmorgen de mooie vergelijking. Het is alsof je een soort IKEA-kast eerst uit elkaar haalt om daarna weer in elkaar te zetten.
Ja,
precies. Want dat doet hij.
Dat doet hij. En het totale bedrag, totale bedrag is hetzelfde als wat de Senaat heeft gereserveerd in hun wetsontwerp.
Precies.
Dus nou, daar zit ook een oplossing.
Ja.
Het is, ik noem het een kamikaze oplossing van Johnson. Want als dit erdoor gaat, heb je een hele vette kans dat zijn carrière kost, dat hij wordt ontslagen door zijn eigen partij.
Mm-hmm.
Maar hij doet het toch omdat hij inziet dat hij eigenlijk geen andere keus meer heeft. Maar er is iets heel belangrijks. Er was een peiling onder republikeinse kiezers. Gewoon niks te maken met het congres. Gewoon kiezers in het land, republikeinen. En daar bleek toch een behoorlijke meerderheid voor steun te zijn aan Oekraïne.
Mm-hmm.
En ook voor steun aan Israël overigens.
Ja, ja. Ja.
Oekraïne is natuurlijk het meest nijpende probleem in deze kwestie. En ja, ook politici moeten luisteren naar wat er in het land gebeurt. Dus ik denk dat dat misschien wel een factor is geweest. Praktisch komt het erop neer dat Johnson zegt, ik knip die hulp op in vier losse wetsontwerpen, die brengen we in stemming. De vrijdag begint er een reces in Amerika. Het feit dat hij zaterdagavond het huis bijeen heeft geroepen, dat is ook, denk ik, om aan te geven hoe belangrijk hij het vindt. Hij kan wat doen.
Ja.
En dan moet je je zo voorstellen, die vier losse wetsontwerpen, dus hulp aan Israël, hulp aan Oekraïne, hulp aan Taiwan, ga zo maar door. Die komen apart in stemming, maar er is een truc om dan dat te presenteren als pakket. Dat is niet zo'n gek idee trouwens, want dat is het ook.
Mm-hmm.
En dat dan te sturen naar de Senaat.
Juist.
Want het Huis en de Senaat moeten uiteindelijk dezelfde tekst goedkeuren voordat het wet wordt.
Ja, precies.
En wat dat betreft maakt Johnson het de Senaat dus wat makkelijker. Die zegt, ja, we gaan door al deze vreselijke ingewikkelde discussies heen, maar wat we dan brengen naar de andere kant van het kapitool
is wel één ding.
Ja. Dat kan, ja. En Biden heeft gisteren al gezegd, ik vind dit eigenlijk een prima wetsontwerp.
Ja.
Als dit erdoor komt aan weerskanten, teken ik meteen.
Ja.
En daar en nog even teruggaand op Zelensky zijn wanhoop en het gespartel van Europa. Ik denk dat toch, nou ja, moet je zeggen, de verlossing zou zijn voor deze acute crisis, wapencrisis die er echt is.
Maar ik wil nog even met jullie naar Gaza, want er is net bekend geworden, dat is eigenlijk uit één bron, de Times of Israel, die schrijft een stuk vandaag en die zegt, en dat hebben ze opgetekend uit mond van een aantal Qatari officials, althans Egyptische mensen in Qatar, dat Amerika akkoord is met een plan van Israël om Rafah te mogen aanvallen, dus een soort grondoperatie daar te doen, in ruil voor het niet uitvoeren van een vergeldingsactie tegen Iran. Dit is een verhaal wat nu speelt, wat nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. We hebben het uit één bron en dan uit de bron van een aantal mensen eromheen. Zou dit een scenario kunnen zijn, Bernard?
Ja, zou het scenario kunnen zijn. En het grijpt terug, dat herinner je misschien, een aantal weken geleden, toen er een soort gevechtspauze ontstond in Gaza. Hè, want er is nog maar één brigade daar, de rest is teruggetrokken. Toen is er een Israëlische delegatie van experts naar Washington geweest om te praten over hoe zou je een aanval kunnen doen op Rafah, waar nog heel veel Hamas-kopstukken zitten die we graag willen pakken. Maar niet de bevolking. En de Amerikanen zeiden, wij hebben daar wel ideeën over. Welke dat zijn, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat was helemaal gericht op het sparen van de burgerbevolking. Dus wat Israël nu heeft gezegd is, oké, laten we dan proberen volgens jullie regie dat uit te voeren. Mm-hmm. En dan leggen wij ons neer bij de druk die jullie uitoefenen. Hè. Je weet, Biden heeft gezegd tegen de Israëliërs, ga nou niet wraak nemen op Iran, want je hebt al gewonnen.
Accepteer je winst. Precies.
Accepteer het gewoon. Ja. Je bent de winnaar. Ja. Je staat er goed voor. De internationale gemeenschap is wat dit onderwerp betreft geheel pro-Israëlisch. Er is helemaal geen probleem mee. Nee. Maak daar gebruik van. Mm. En zorg dat die aanval op Rafah, als jullie dat dan al zo nodig willen, dat die zo voorzichtig mogelijk wordt uitgevoerd. En dan kunnen we doorpraten over waar het echt om gaat, namelijk die gijzelaars.
Ja, dank jullie wel. Buitenlandcommentator Bernd Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.